Nou, dan mag jij 3 keer raden waar dat lek vandaan komt. Ze begonnen ook wat later, omdat de printer in het formatiegebied kapot was. Met alle respect voor de Tweede Kamerleden in zo'n fractie. Ja, het is uiteindelijk gewoon ja en amen zeggen.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en de partijen zijn eruit. Er ligt een hoofdlijnakkoord en er is meteen gelekt. Rara wie dat gedaan heeft. Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hoi Victor.
Hi Sam.
Victor, we kunnen aan de slag. Wat vind je van de nieuwe slogan van het hoofdlijnenakkoord?
Ik hoop vurig dat er voor morgen 1 uur iemand denkt... Nah, dit is hem toch niet. Laten we iets anders doen. Kijk, ik wil niet zeggen dat wat wij maandag bedacht hadden veel beter was.
Samen voor een nieuw Nederland, was dat?
Ja, aan de slag vind ik wel dat ik denk, jeetje... Reden ze ergens langs een of ander uitzendbureau en dat ze dat op de muur zagen en dachten, oh, dat zou een goede titel zijn voor het regeerakkoord. Laten we die nemen. Het is echt, ja, ik vind hem heel erg saai en spreekt weinig tot de verbeelding.
Ik vind het, wat ik wel leuk eraan vind, is dat ik merk eraan dat ze er niet heel erg veel tijd in hebben gestoken. En eigenlijk vind ik dat als je een motto of een slogan hebt voor een hoofdlijnenakkoord, dat je er ook niet zoveel tijd in moet steken, want het is niet zo belangrijk. Maar ik vind het eigenlijk wel een geschikte slogan, omdat eigenlijk na elke formatieperiode, dan denkt eigenlijk heel Nederland van, wanneer gaan ze nou eens een keertje aan de slag? En nou, dat,
dus
dat
jij bent wel gekomen.
Nou ja, ik haat het minder dan ik andere motto's mijn ogen bij gerold heb.
Misschien is het gewoon een goede Nederlandse traditie dat die slogans van regeerakkoorden altijd gewoon extreem cheesy zijn. Dus ja, bruggen bouwen natuurlijk, hè, als VVD en PvdA samen gaan. Nou, hoop. Ja,
die is echt kazig.
Lef, trots, durf. Ik weet het nou. Was het nou lef of durf? Nou, ook zo'n lekkere, ja, dat je echt denkt, ja, die heeft Caroline van der Plas eigenhandig bedacht bij het vorige kabinet. Dus ja, het is misschien ook gewoon maar, misschien past het gewoon in de Nederlandse traditie en cultuur dat het erbij hoort.
Ja, nou laten we er dan verder ook niet meer aan besteden. Laten we eventjes terugkijken naar hoe die laatste dagen nou zijn gegaan. Want uiteindelijk hebben ze dit hoofdlijnakkoord hebben ze gemaakt. Dan moeten al die fractieleiders, Jette, Jezielus, Bontebal, moeten dan terug naar hun fracties. En die moeten dat dan eventjes daar presenteren. En dan moet de fractie ook nog akkoord gaan. Want die zeteltjes, die moeten natuurlijk allemaal wel meeknikken. Is dat nog spannend geworden?
Nee, dat is eigenlijk nooit echt spannend. Ja, ze doen alsof het spannend is, want dan... gaan ze tot diep in de nacht vergaderen. Tenminste, diep in de nacht viel ook wel mee. Want alleen het CDA was echt na middernacht pas klaar. Ze begonnen ook wat later, omdat de printer in het formatiegebied kapot was. Dus ze hadden problemen om iedereen de papieren te geven die nodig waren.
Spannende wending.
De Nederlandse overheid en IT-problemen. Dat is weer een nieuw hoofdstuk hierin. Nou is het wel echt zo dat er vaak in het Tweede Kamergebouw lopen altijd allerlei mannetjes van printerbedrijven rond. Omdat ze omdat er denk ik weer eens een printer kapot gaat.
Kijk jij als redacteur vaak onder printers en kopieerapparaten? Kijken of je nog een lekkere nota kan vinden?
Ik zou wat vaker even moeten kijken of er nog iets op de glasplaat is blijven liggen. Maar uiteindelijk, ja... met alle respect voor de Tweede Kamerleden in zo'n fractie. Ja, het is uiteindelijk gewoon ja en amen zeggen. Zeker omdat bij de meeste partijen is gewoon zijn de teksten van als jij specialist bent op een onderwerp of de teksten die gevoelig liggen, die zijn al voorzichtig gedeeld. Daarvan ben je op de hoogte. Dus... zo heel spannend. Ja, voor sommigen is het dan wel spannend om te lezen. Maar ja, als je al niet het senioriteitsniveau hebt... dat überhaupt een hoofdstukje jouw kant op is gekomen in de fractie... om even met je te overleggen wat je ervan vindt. Ja, dan vergt het ook wel veel lef. Om dan nu je vingertje op te steken en te zeggen... nou, dit moeten we niet doen hoor, als D66 of CDA of VVD zijnde. Dat is gewoon niet helemaal hoe het werkt. Er wordt over gesproken... welke keuzes, welke afwegingen zijn gemaakt vanuit de partijleiding. Maar al die partijen hebben ook gewoon hun fractie wel redelijk goed meegenomen in het proces. De afgelopen weken, in welke keuzes erop werden aangestuurd om te maken. Dus nee, ja, het is in die zin eerder een formaliteit eigenlijk. Dat die fracties nog even moeten instemmen.
Maar waarom duurt dat bij het CDA dan helemaal tot middernacht? Zitten ze dan nog te klaar voor jassen voor de beeldvorming? Of hebben zij gewoon een heel erg langdradige vergadercultuur? Of is het aanstellerij?
Nou, ik denk dat die langdradige vergadercultuur daaraan bijdraagt. En Henry Bontebal is natuurlijk ook wel een beetje precies. Dus ik denk wel dat dat... En iemand die graag, als hij eenmaal op de uitlegstoel gaat zitten, daar ook graag in wil blijven zitten. Dus ik denk dat Bontebal vooral goed zijn tijd heeft genomen om alles uit te leggen aan zijn fractie. En daarbij komt ook nog, het CDA heeft echt is een beetje een kuiken qua fractie. Ze zijn jong en onervaren. Over het overgrote deel althans. Dus die moet je ook wel even de tijd gunnen om het goed te doorgronden in die zin. Bij de VVD lopen wat meer ervaren, gehaaide politici rond. Die snappen ook iets beter hoe het werkt natuurlijk als je al... Dit is het zesde coalitieakkoord dat de VVD-fractie in 16 jaar tijd behandelt. Zo. Ja, dan heb je daar iets meer ervaring in, ook met het ondersteunend personeel natuurlijk.
Hey, en wat weten we nou eigenlijk al van dat hoofdlijnakkoord waarvan we dan morgen de presentatie krijgen? Er is natuurlijk al wat gelekt hier en daar. De Telegraaf die heeft zijn werk al goed gedaan. Kan je iets meer over vertellen?
De Telegraaf die meldde inderdaad dat het begrotingstekort op 2% maximaal blijft en het kabinet niet met eurobonds in gaat stemmen. Nou, dan mag jij 3 keer raden waar dat lek vandaan komt. Maar bij de VVD dachten ze zelf ook een beetje... zijn dit de punten die we willen lekken? Daar was ook wat verbazing over in die zin. Want ja, het is zo duidelijk dat als je dit lekt, uit welke kant dit komt. Want er is maar één partij die bijvoorbeeld eurobonds op deze manier in het verkiezingsprogramma had staan. En dat is de VVD. Dat weten we tot nu toe. Zelf ben ik vooral benieuwd morgen op welke manier de pijn eigenlijk verdeeld is. Want als het begrotingstekort daadwerkelijk 2% blijft, dan blijf je dus zitten met een miljardenopgave aan investeringen. Dan ben ik heel benieuwd hoe ze die gaan financieren uiteindelijk. Wordt er dan echt enorm fors in de zorg gesneden bijvoorbeeld? Of in de sociale zekerheid? Of zijn er andere manieren, geitenpaadjes die ze hebben gevonden om toch bepaalde investeringen wel te doen? Want we weten, dat hebben we vaker besproken, er liggen natuurlijk voor defensie, maar ook het vestigingsklimaat met dat rapport van Wenning. Een opgave van tientallen miljarden euro's voor het komende kabinet. Dus dat is wel, daar ben ik zelf het meest benieuwd naar. Eigenlijk alle teksten over het beleid morgen in dat regeerakkoord, dat schrijf ik denk ik terzijde. Ik wil eerst even de financiële paragraaf snel lezen.
Ja, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Want ik had eigenlijk een beetje de verwachting dat, ja, om ervoor te zorgen dat je zo'n, zo'n minderheidskabinet ook wel echt een beetje schwung wil geven. Ja, dan moet je toch een beetje met geld gaan smijten. Want dat is de enige manier hoe je die meerderheden gaat vinden. Ja. Maar ja, nu wordt er gezegd strak begrotingsbeleid. Gaat allemaal heel prudent doen. En op de kas letten. Gaat dat dan wel lukken? Of gaat dat botsen?
Ja, in theorie gaat dat botsen. Tenzij er dus geitenpaadjes worden gevonden. Ik geloof dat het stikstoffonds bijvoorbeeld zo'n methode is. Dat je wel veel geld opzij kan leggen. Zonder dat dat meteen dus daaraan raakt. En misschien dat ze meer van dat soort dingen dan gaan doen. Om een beetje creatief boek te houden. Om toch wel geld beschikbaar te houden. Om die investeringen te doen die geadviseerd zijn aan het kabinet. En ook inderdaad een beetje smeergeld te hebben om die oppositie mee te krijgen.
Want dat is
toch,
het, hè?
Ja, dat is toch wat er ook nodig is.
Ja, maar en dan Victor, toch hè, dat lekken naar de Telegraaf toe. Wat zegt het eigenlijk dat... Want je zei net al van, we kunnen zelf ook wel invullen waar het vandaan komt, namelijk de VVD. Wat zegt het eigenlijk over dat nu al gelekt is? Is dat normaal bij dit soort akkoorden, dat er al wat uitlekt? Of zegt dat toch iets over misschien het gebrek aan vertrouwen tussen de drie?
Nou, het is wel een unicum dat er zo weinig eigenlijk gelekt is tot nu toe in dit hele proces van de formatie. Dus, maar het is dan wel weer typisch dat het eerste lek bij de VVD zit. Omdat je bij D66 en CDA al langer hoort van nou, sinds de VVD meedoet zijn de onderhandelingen toch wat minder gezellig geworden. Dus dat verklaart misschien dan een hoop in die zin. Maar uiteindelijk vermoed ik dat ook D66 en CDA wel wat dingen zullen laten lekken nog de komende dag voor dan morgen de presentatie is.
Morgen staan ze dan voor de Vaderlandse Pers, staan ze hun hoofdlijnakkoord te presenteren. Voor de komende 3 weken kunnen ze bewindspersonen gaan zoeken. Maar dan moeten natuurlijk wel eerst al die ministerposten worden verdeeld. Weet je al meer of heb je al een beetje een indruk over welke partijen welke ministersposten naar zich toe zal trekken?
Dat moet vandaag allemaal nog gebeuren, begreep ik. En dat wordt toch wel heel spannend. Dat is het pokerspel. Ja, ik zelf, als je dus, we kunnen het zelf ook naspelen in theorie, als je de logische rondes volgt. En ik loop dan eigenlijk al heel snel vast op het CDA. Want het is zo, D66 kiest natuurlijk de minister-president, Rob Jetten. Dan is de VVD aan zet. Nou, Eelco Heijnen, minister van Financiën. We weten gewoon, het premierschap en minister van Financiën, dat is gewoon dus dubbele woordwaarde of dubbele ministerswaarde waard in het kabinet. Dus die keuzes zijn gemaakt. En dan staat het CDA aan de lat om een keuze te maken als derde partij in de coalitie. En ik ben heel benieuwd waar zij dan op inzetten. Ze hebben een paar keuzes. Ze willen misschien iets zichtbaars en waar veel geld naartoe gaat. Denk bijvoorbeeld aan een ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening.
Ik dacht defensie, dacht je dat ging zeggen?
Ik zelf denk van niet dat je dan toch eerder voor buitenlandse zaken kiest, omdat dat wat prominenter toch uiteindelijk is. Ja. Maar zoiets als volkshuisvesting, dan heb je dus dan heb je wel een heel erg niche portefeuille. Dan heb je ook nog eventueel economische zaken. Daarmee zet je ook meteen de VVD een hak, want de VVD wil ook graag economische zaken hebben. En economische zaken zit in de financiële vierhoek. Dus samen met de minister-president, minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken ga je over het geld. En ik sluit niet uit, met rapport Wennink in gedachten, dat economische zaken steeds belangrijker wordt in de komende kabinetsploeg. Dat is een ontwikkeling die je ook al in het kabinet Schoof zag natuurlijk met Vincent Karremans, die zich goed kon profileren. Dus ergens eigenlijk na die eerste ronde zit ik al van, wat gaat het daarna worden? Kijk, ik vermoed dat dan D66, als buitenlandse zaken nog niet is gekozen, zal D66 daar zijn vinger op inzetten. Dan komt de VVD, die kiezen denk ik justitie en veiligheid.
Toch? Ja, die moeten ze hebben.
Eigenlijk wel. En dan zou defensie nog overblijven voor het CDA in die tweede ronde. En dan ga je daarna de derde, vierde en vijfde rondes in. En dan wordt het eigenlijk, op het eind verdeel je dan nog iets als landbouw en INW. Dat is niet zo heel sprankelend in die
zin. Er ook ministersposten waarvan je denkt, die wil die partij gewoon niet hebben? Daar willen we, niet aan zitten.
Ik denk dat het CDA toch denkt, als we landbouw kunnen vermijden, dan zijn we wel blij. maar ook bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport, VWS. Dat is natuurlijk ook een ministerie, moet je maar zin in hebben, hè? Straks miljarden euro's bezuinigen. Dat is niet zo'n leuke post. En ook sociale zaken zou echt een uitdaging worden met de bezuinigingen die daarop afkomen. Dus dat zijn ook ministeries die je misschien liever van je afschuift. Van die investeringsministeries, defensie, volkshuisvesting, economische zaken, misschien ook wel klimaat en groene groei, of de noemer die dat dan weer gaat krijgen bij dit nieuwe kabinet. Dat is toch wat prettiger. Daarmee sta je in de positieve aandacht. Terwijl een bezuinigingsministerie, dat is toch hard werken voor weinig eer.
Hey, maar zo'n ministerie van Landbouw, denk je dan dat het naar D66 gaat? Dat wordt echt.
Ik gok dat D66 en CDA het op de VVD hopen af te schuiven. Ja. Maar of dat lukt, weet je nooit. Hè? Dat is toch de puzzel. Kijk, die partijen bepalen hun inzet ook aan de hand van wie hebben we? Welke mensen kunnen we neerzetten? Welke kandidaten die goed zijn, zien we graag op dat ministerie terug? En je kan voor bijvoorbeeld volkshuisvesting de perfecte kandidaat hebben. Maar als je misgrijpt in het spel van de verdeling, dan bouw je. En dan wordt die kandidaat die misschien nu wel genoemd wordt in de media, valt dan toch af.
Misschien dan toch één vraag alvast over de invulling. Denk je dat er veel van die VVD-ministers die nu in het kabinet zitten, toch minister zullen blijven? Misschien wel naar een andere post gaan?
Die kans is best aanwezig, maar het is ook wel een, hoe vergelijk je dit? Een
beetje
een stierengevecht of doorselecteren, waar een stierengevecht bij de VVD. Er zullen er ook een paar gaan sneuvelen en dat kan best pijnlijk worden. Er zijn mensen die bijvoorbeeld de overstap naar het dubbel demissionaire kabinet Schoof hebben gemaakt, in de verwachting dat ze dan ook mooi opgeleid staan voor het volgende kabinet. Maar die verwachting of ambitie kan je zelf hebben als bewindspersoon of staatssecretaris. Maar je partij kan daar toch anders over denken. En dat kan wel eens een pijnlijk gesprek worden.
En denk je dat we in de komende weken toch, zoals we nu ook al wat gelek hebben, dat dit ook nog gaat lekken? Of is die presentatie meestal... Oké, dus kunnen we in de komende weken kunnen we het gaan invullen.
Die namen lekken altijd vrij snel. Er gaat nu ook al van alles rond. Maar zolang er geen verdeling is, is wat rondgaat uiteindelijk toch... Nou,
vloeibaar. Oké. Nou, ik geloof dat we daarmee dan ook tot het einde zijn gekomen van deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu en we zijn er morgen weer. Meteen na de presentatie van dit hoofdlijnakkoord gaan we toch eens eventjes de balans opmaken. Dus ik zie je morgen, Victor. Tot morgen.
Tot morgen.